Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
En jij dacht, de sfeer in de bus is goed, dus dan parkeren we de bus ook maar voor de goal.
Vitesse heeft dan misschien wel de bus geparkeerd, maar is vergeten de handrem te bevestigen.
Nou, ik heb er wel voorgesteld om de bus even naar Bunschoten te laten gaan en een paar kilometers eerst te gaan wandelen.
Cambuur parkeert de bus voor het doel van João Virginia.
Nou, we moesten omrijden voor het eerst, dat wist de buschauffeur niet. En toen werd er gekscherend gezegd van, zet hem maar gelijk voor het doel.
De volle buit is voor de ploeg van Rogier Meijer, die maar één tactiek hanteerde. Achterin de bus parkeren.
Oh, de bus parkeren. Nou, dat vind ik helemaal niks.
Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias
en Milan van Dongen, in ons busje het land door. Op zoek naar de hoofdrolspelers uit het Nederlandse voetbal.
We praten met ze over wat er op het veld gebeurt,
maar ook wat ze buiten de lijnen bezighoudt. In Freesia en Milan parkeren de bus.
Wel handig zo'n stadion waar je ook boodschappen kan doen.
Zeker.
Nu weten de mensen dat we in Leeuwarden zijn. Ja. Nou, had ook Almelo kunnen zijn, maar we zijn in Leeuwarden bij Cambuur.
Wat een timing.
Oh. Het weer past wel een beetje bij de sfeer hier in Leeuwarden.
Het weer past bij de sfeer.
Het ruimt ook nog eens.
Ik moet zeggen, ik was niet de wedstrijd live aan het kijken.
Nee, want we waren allemaal de klassieker aan het kijken.
Maar natuurlijk. Toen ik die scores binnen zag komen, dacht ik al, het zou me niet verbazen als wij straks een belletje krijgen of een appie.
Ja.
Jij kreeg ook een belletje?
Ja, ik zat ook op tweede scherm een beetje mee te kijken. En ik kreeg na de wedstrijd inderdaad een appje. Van de trainer van Social T, die bij ons in de bus zit. Zo van, Milan, wil je me even bellen? Toen dacht ik, oh nee, daar gaan we. Nou, meteen teruggebeld. Toen zei hij, ja, ik vind het laf om af te zeggen. Maar ik ga niet de vrolijkste zijn vandaag. Nou, toen zei ik, nee, dat snappen we heel goed. Dus we zijn ook niet op zoek naar een scheidlollige podcast. Maar we gaan het gewoon een beetje praten over het vak. En hoe het is om in degradatienood trainer te zijn. Toen zei hij, dat snap ik wel. Dus dat vind ik wel sterk van hem.
Zeker, ja. Heel sterk. Ja. Gewoon,
en het was met
dit afgebeld.
Het was met weekendje wel. Ook niet alleen voor Cambuur en Excelsior, maar...
Ja, het was een krankzinnig weekend.
Goh.
Ja, is toch fijn dat je gewoon verwachtingen hebt bij een weekend. En dat er ook wat gebeurt, weet je wel. In plaats van dat het allemaal zo bloedeloos sluimert.
Ja.
Toch?
Nee, zeker, absoluut.
Takel.
Echt fantastisch.
Voor de mensen thuis, alvast wat huishoudelijke mededelingen.
Oh, wat dan?
Jij gaat op vakantie.
Ik ga op vakantie, ja.
Lekker zeg.
Ja, 2 weekjes naar Thailand. Ja, echt heel veel zin in. Dus
Volgende week?
Volgende week Demi Dizeo.
Nee.
Volgende week Gino van Kessel.
Gino van Kessel?
Waar ik Demi Dizeo zei, zeg ik.
Vindt Gino Dekker?
Zeg ik Vince Gino Dekker. En waar ik Vince Gino van Kessel zei.
Stop de tijd.
Zeg ik Demi Dizeo. En ik zet 2 jokers in. Ja, Gino van Kessel is ook een voetballer.
Klopt.
Ja, die had ik even. Die is al in de bus geweest.
Die is al geweest. Die gaan we nog een keer uitzenden.
Nee, Vince Gino Dekker en Demi Dizeo.
Van Spakenburg.
Ja.
Ja, een week voordat het bekerspectakel plaatsvindt.
Ja.
Daar kunnen ze volgende week naar luisteren. En de week daarna Demi Dizeo.
Ja. Allebei een leuke podcast.
Zeker.
En we hopen dat deze ook mooi wordt. Het is een zwaar vak, trainer. Zeker als je in degradatiestress zit.
Ja. Cool.
Ellenlange pagina's over scouting, over beleid, over cognitieve gedragstherapie. Over eigenlijk elk onderwerp waardoor een verjaardagsfeestje in een grafstemming verandert. Als je er langer dan 3 minuten staat over touwen hoeren. Daar bestaan de schrijfopdrachten uit die nodig zijn om het schriftelijke bewijs te halen dat je klaar bent om coach te worden in een betaalde voetbal. Dat menig succesvol trainer in een betaalde voetbal die boekwerken liever door andere literaire romanticus laat optikken, is een patroon van alle dagen. Wanneer Robbie Alflen zijn hersenpan laat kraken over het karwei dat hem voor de boeg staat, moet hij maar aan 1 persoon denken. Die gozer in de jeugd die heeft gestudeerd. Die man die boeken leest en daar nog plezier in heeft ook. De Utrechter, die KNVB-opdrachten schrijft alsof het vriendenboekjes op de basisschool zijn, zal uiteindelijk bij meer eredivisiewedstrijden aan het roer staan dan Alphen zelf. En daarin krijgt hij genoeg voor elkaar. Dat Fortuna nog steeds op het hoogste niveau speelt, bijvoorbeeld. Tegenwoordig zit hij aan de Berenburg uit Leeuwarden in plaats van aan de Turks T. Meer ga je horen van Cambuur-trainer George L.T. Een introotje.
Ja, George.
Ja. Normaal zou je daar waarschijnlijk om moeten lachen of om moeten gniffelen. Maar we zijn hier op maandagmiddag, de dag na Excelsior Cambuur.
Ja.
Dus even weinig plek voor vrolijkheid.
Ja, heel weinig. En dat is altijd lastig, want ook als je thuis komt, wil je niet alles meenemen van je werk en niet hun nog meer meenemen in wat ze al voelen, want ze leven natuurlijk al mee. Maar het is lastig om dingen heel snel te parkeren.
Ja, dit gaat natuurlijk over Robbie Alphen, die dat is bekend. Jij hebt hem geholpen bij de cursus. Wie is er zieker van de nederlaag gisteren? Robbie of jij? Of hoe uitziet dat verschil?
Het verschil is dat ik ook voor de camera moet komen.
Ja.
Dat is natuurlijk een groot verschil tussen hoofdtrainer en assistenttrainer. Assistenttrainer heeft zijn eigen irritatie, zijn eigen frustratie en kan dan zijn eigen weg gaan. Ik mag langs jullie en al je collega's. Ja. En dan moet je ook weer goed nadenken. Wat ga je zeggen? Je wil het team niet afvallen. Je moet al vooruit kijken. Je krijgt af en toe irritante vragen. En ook vandaag moet je gelijk voor de groep staan. En dat heb ik zelf ook gemerkt in de jaren assistenttrainer. Daar kan je een klein beetje meer verstoppen.
Ja.
Dan kan je een keer een dag denken, nou, je bent vandaag zo chagrijnig. Ik ga een dagje wat minder zeggen. En als hoofdtrainer kan het gewoon niet. Dus ja, een andere vorm denk ik van boosheid. Maar als hoofdtrainer kan je gewoon niet stoppen.
Sparren jullie ook even naar zo'n nederlaag van wat zal ik zeggen? Of wat is het verhaal van deze wedstrijd? Wat voor boodschap willen we uitstralen?
Ja, met de andere assistenttrainers, ook met onze directeur. Fouke Boy die er ook bij staat. Het is wel echt fijn dat je met normale mensen kan overleggen. Als de emotie te hoog is, heeft het ook geen zin. Maar het zijn wel mensen die heel reëel kunnen kijken naar voetbal. En ze wel kunnen helpen om de juiste dingen te zeggen. En soms ook af te vragen al wat gaat er gevraagd worden. Gaat een irritante vraag komen ergens over? Misschien een beslissing van een scheidsrechter die heel dubieus was. Of een domme rode kaart die je zelf pakt. Dus dat even sparren is wel fijn, om ons voor te bereiden op die hyena's van de pers.
Word je vaak verrast door ons?
Niet meer. Ja, dat is het voordeel van ervaring. Na heel veel interviews. Elke week heb je er zo 10. Voor de wedstrijd, rondom de wedstrijd, na de wedstrijd. Ja. Ik denk dat ik nu van wedstrijd of 120 heb gehad. Ja, tel maar door. Het zijn heel veel interviews. Dus dan zijn de verrassingen wel redelijk weg. En ook, je leert mensen kennen. Welke journalist stelt welke type vraag. Wie gaat op inhoud? Wie gaat op gevoel? Dus dat helpt wel om je goed voor te bereiden.
Ja. Daar ben je helemaal bezig per journalist.
Nee, ik vraag wel het aan de perschef van tevoren al. Wie komt er? Want je weet gewoon dat bepaalde mensen wat meer willen steken. Dat mensen weer uit de tent willen lokken. Dat anderen heel inhoudelijk gaan zijn. Dus ik vind het wel fijn om te weten wie
je
staat erbij.
Je hebt gewoon bijna een soort wedstrijdanalyse al bijna van tevoren. Ook wat dat betreft.
Ja, maar het is wel, kijk, ik denk dat iedereen kan invullen welke journalisten graag een beetje willen steken. Als Hans Krij komt, dan weet je, Hans vindt het leuk om ook een beetje te prikken.
Ja.
En dat is mooi, maar het is wel fijn als je daar voorbereid bent. Terwijl er ook anderen zijn die een heel ander soort vragen stellen.
Ja. Dus als je weet dat Milan er is, wat kan je dan verwachten?
Milan komt bijna nooit. Milan vindt ons niet zo leuk, denk ik.
ik ben wel bij Cambuur geweest, maar toen was jij nog geen
Fortuna kwam ook niet.
Nee.
Nee.
Niet zo vaak, nee. Ja,
hij moet zeggen,
ik vind het wel jammer.
Zij zegt nu over jou, maar Freesia zie ik ook nooit.
Nee.
Hey, ik was
bijna nooit, sorry.
Ik was bij Cambuur PSV. Ja, toen hadden PSV Cambuur. Maar toen hadden we Hans mee.
Toen mocht ik niet eens bij jou komen.
Nee. Toen hadden we Hans mee, dus
gooiden
we Hans erop.
Ik zie jullie allebei eigenlijk nooit.
Nee. Wel goed voornemen om vaker naar Cambuur te gaan, naar Leeuwarden. Ik vind het hier schitterend. Vandaag is niet zo mooi. Het weer past wat dat betreft wel bij de sfeer hier.
Ja, weer in de sfeer.
We gaan het straks hebben over hoe het leven is in een degradatiestrijd als trainer.
Moment van de week.
Maar we beginnen altijd met het moment van de week. Jij mag weer aftrappen.
Mag ik aftrappen? Ja. Goed, het is wel een bewogen week geweest in vele opzichten. Maar ik kan er eigenlijk bijna niet omheen om toch een moment uit de klassieker te nemen. Wij pompen van tevoren natuurlijk die wedstrijd altijd enorm op.
Ja, doen we dat.
En dit jaar was het natuurlijk sowieso op heel veel fronten een supermooi verhaal. Omdat het ook gewoon een strijd om de koppositie was. Dan ben ik sowieso altijd super blij als de wedstrijd niet teleurstelt. Als er genoeg gebeurt, als er veel is om over na te praten. Als er sowieso doelpunten zijn. En ik had nu als moment eigenlijk toch de redding van Wellenhoit.
Timmer naar Brobbey. Klaassen, dat is goed gevoetbald door Ajax. Conceição komt zo in het duel terecht met Lopez. Klaassen als steun. Conceição, hier is Klaassen, die mist hem. De kans daarna voor Kudus. De kans op 3-2. Zo'n kans kreeg Ajax nog niet in de tweede helft. Zit er nog aan, Wellenreuter. Dat maakt het een magistrale redding, want hij heeft zo weinig tijd om te reageren. Knap keeperswerk van Wellenreuter.
Ik denk dat we aan het begin van het seizoen heel veel hebben benadrukt dat er bij Feyenoord ook veel zou afhangen van of ze een beetje heel zouden blijven allemaal. Dat de selectie best wel dun is. En eigenlijk laten ze gewoon constant zien dat de ondergrens, ook van de hele groep bijna, dat het echt wel oké is. En er zijn best wel wat doelpunten geweest in de afgelopen wedstrijden waarvan je dacht, Justin Bijlo had die waarschijnlijk wel gehad. Had ik ook bijvoorbeeld bij de goal van Tadic, dat ik dacht, had ik Bijlo wel zien pakken. Maar daarom vond ik het wel mooi ook voor Wellenreuther zelf. Die weet van, oké, Bijlo komt bijna terug. Dat hij op zo'n moment in de wedstrijd zo'n redding kon maken. Dat vind ik wel gewoon mooi voor hem. En ook mooi tonend voor waar Feyenoord op dit moment gewoon voor staat. Dat het gewoon lukt. Het is gewoon een collectief. En ik denk dat iedereen die daarnaar kijkt, daar geïnspireerd van kan raken als je als collectief zo beter speelt tegen een ander team.
Ja.
De manier waarop. Dus, ja.
Het is echt een 6-punten-redding.
Ja, het is echt.
Het geeft mooi aan hoe voetbal, hoe dingen dicht bij elkaar liggen.
Ja.
Ja.
Het is 3-2. Of het wordt nog 2-3. Ja. Dat is, ja.
En ik zag het niet eens, hè?
Ik zag
dat de redding was.
Nee.
Ik dacht, hoe kan Kudus die nou naschieten, dacht ik.
Ja. Ben je nou nog wel iemand, dat was natuurlijk tegelijkertijd, ben je nog wel iemand die s'avonds nog even alle samenvattingen kijkt?
Nou, het sowieso gebeurde bij onze wedstrijd. Toen Feyenoord scoorde, we gewoon heel Rotterdam, waaronder het stadion Excelsior te juichen. Ze hadden wel snel door dat Feyenoord op voorsprong kwam. Het ging mensen naar elkaar schreeuwen, hoeveel blessuretijd. Dus we kregen een live verslag vanaf de tribune van de wedstrijd. We hadden een hele lange terugreis. Dat hebben we meestal als wij uitspelen. Dus ik heb eerst ons teruggekeken. Toen had ik nog een uurtje over. En toen heb ik wel studiosport aangezet. En daar zag ik de samenvatting voorbij komen. En dan zeg de momenten met de gele kaart. Natuurlijk Hartman. Ik denk Idris, je hebt wel een momentje. En dan de redding. Ja, dan zie je wel hoe dicht dingen bij elkaar liggen. En alle blijdschap die je dan ziet bij Feyenoord. Dat die afhangt van een paar hele kleine momenten. Maar neem niet weg dat het heel knap is wat ze daar doen.
Ja.
Was jouw moment?
Ja, ik denk dat voor Nederland de verkiezingen wel echt het moment van de week geweest zijn. Zo'n duidelijke proteststem tegen ongeveer alles. Niet alleen in bepaalde provincies, maar door het hele land. Ja, we hadden allemaal denk ik wel verwacht dat het een beetje die kant zou gaan, maar dat het zo extreem geweest is. Het zegt wel heel veel over hoe mensen zich uiten. Dat is denk ik vooral heel erg tegen iets.
Ja.
Niet zozeer voor iets, niet zozeer oplossingen, maar vooral boosheid, teleurstelling en een soort woede.
Ja, snap je dat protest? Snap je die tegenstem?
Ja, maar hij is er altijd. Zegt nee, stem SP. Die is al heel oud, maar die was er. Fortuyn, Wilders, Forum. Er zijn altijd veel mensen die hard nee willen roepen. En er zijn genoeg redenen om nee te roepen. Zeker nu het ook economisch natuurlijk moeilijk gaat. Alle affaires, toeslagen, Groningen, noem ze allemaal maar op. Ja, er zijn natuurlijk heel veel redenen om boos te zijn. Alleen de vraag is wel, alleen boos zijn, lost het probleem op.
Ja.
En dat is denk ik wel een hele lastige nu, want de problemen zijn duidelijk aangestipt, maar de oplossingen heb ik weinig gehoord.
Nee, kijk, als je naar het verkiezingsprogramma van, wat ik trouwens wel een opmerkelijke reflex vond in de media, was dat er een aantal media, ik zag onder andere RTL Nieuws, maar ook de Volkskrant, die pas na de verkiezingen het verkiezingsprogramma van de BBB gingen uitluizen. Ja. Dan denk ik, dat is nou precies je taak als journalistiek om dat ervoor te doen, zodat je mensen kan leggen wat, zeker bij Provinciale Staten, waarin niet veel mensen partijprogramma's lezen. Dat vond ik een opmerkelijk reflex. Maar daar staat ook niet super uitgebreid wat het plan is.
Nee.
En dat zegt misschien ook wel wat over dat de frustratie zo hoog is bij mensen dat ze alsnog overgaan tot deze stem.
Ja.
Maar goed, wij rijden elke week naar stadions. Jij hebt ook veel uitwedstrijden. Je zag krankzinnig veel omgekeerde vlaggen langs de weg. En dat zijn niet alleen maar boeren, dat zijn ook...
Nee, dat is
allemaal mensen
gebleken,
die over alles ontevreden zijn.
Als alleen de boeren gestemd hadden, hadden ze nooit zoveel stemmen gehad. Er zijn heel veel mensen geweest. En vooral mensen die dus heel boos en heel teleurgesteld zijn. En dat is natuurlijk een slecht teken.
Ja.
Maar het maakt me ook wel een soort van angstig over wat er gaat komen. Want als het niet lukt om nu dingen op te lossen, en zonder oplossing oplossen is lastig. Wat gaat er over 2 jaar dan gebeuren?
Volg je het heel erg? Of?
Ja, ik vind het wel echt interessant.
Ja.
Maar ook het hele idee van leiderschap. Omdat je weet hoe moeilijk leidinggeven kan zijn. Ik hoorde vaak mensen zeggen, ze moeten gewoon eerlijk zijn. Ja, ook als hoofdtrainer weet ik, het is soms lastig. Als je maar vraagt waar een speler is en een speler heeft een privé situatie die ik niet mag zeggen, dan moet je een beetje vaag zeggen, het is privé.
Ja.
Denk maar, zeg het nou gewoon.
Ja.
Dat kan niet altijd. En het besturen van een land moet nog veel complexer zijn dan het besturen of het leiden van een voetbalteam.
Ja.
Dus wat erbij komt kijken, maar ook het hele politieke spel. Leiderschap, charisma. Dat je soms dat zonder een boodschap, maar gewoon met het goede gevoel heel veel kan winnen. Ja, dat vind ik in Nederland, maar ook wordt in Amerika altijd heel boeiend.
Ja.
Ik was een maand of 5 geleden in Amerika. Zat ik in een taxi naar mijn hotel toe. Nou, het heel gesprek gehad over Trump. En ook hoe wij in Europa denken over Trump. En dat het totale onzin is. En over ze vergeleek de wapenwet met onze alcoholwet. Ja, dat ging helemaal los een half uur. Waar ben ik nou beland? Maar hoe mensen politiek beleven is natuurlijk wel heel boeiend. Want uiteindelijk gaat het wel om hoe ons leven georganiseerd is. Dus
ja, zeker.
Ik vind het wel heel interessant. ook de rol inderdaad die niet de inhoud speelt, maar juist alles buiten de inhoud.
Ja.
Want dat is vaak veel groter nog dan de inhoud zelf.
Ja, want dat geheim houden en soms overal eerlijk over zijn. Kijk, Rutte heeft natuurlijk heel veel kritiek gehad op met dat functie elders met omzicht en dat uitgelekt was. Op een ongelukkige manier. Maar zijn punt was ook, hij heeft dat niet goed opgelost hoor, maar zijn punt was ook van, ja, ik kan niet alles op tafel gooien, want coalitieonderhandelingen die voer je achter gesloten deuren. En dan dat werkt niet als je alles vertelt.
Dat is moeilijk, maar er spelen allerlei belangen vaak mee. En je kan niet, het kan gewoon niet.
Ook zijn contracten met spelers, afspraken.
Ja, maar je wil ook niet altijd iedereen voor de bus gooien. Als dingen heel erg verkeerd lopen en je gaat het naar buiten vertellen, en dan kan een speler totaal klaar zijn met zijn carrière misschien wel. Ja. Dat je dan bekend maakt wat de reden is van het niet spelen. Maar achteraf krijg je als trainer lang kritiek dat die jongen niet gespeeld heeft. Denk je, ja, het zou voor mij makkelijk zijn om te zeggen, hij speelt niet, want dit en dit is gebeurd.
Ja.
Maar in het belang van de speler zeg je dat juist niet.
Nee.
Ja, en dan, dat zijn wel hele moeilijke afwegingen die nogmaals voor een voetbalclub veel kleiner zijn dan als het gaat om het besturen van een land. Maar het hele politieke spel vind ik wel echt heel boeiend. Ja, en die serie op Netflix van die Amerikaanse president. Die man die ook heel veel verkeerd gedrag vertoond heeft.
Oh, ja, tuurlijk. Kevin Spacey bedoel je? Hoe kom ik daarna?
House of Cards.
Ja, House of Cards, ja, zo'n serie, ja.
Ja.
Of Designated Survivor, met een ander type. Maar
die
ook
werd heel slecht op een gegeven moment trouwens,
ja, die ging wel de verkeerde kant op. Ja,
was hij goed.
Ja, maar over het jaar van Fortuin.
Ja.
Of die documentaire over de PvdA. Ja. Ja. Ik vind het wel interessant wat er allemaal bij komt kijken, omdat het gaat eigenlijk over de hele maatschappij. Over alles wat er speelt in een heel land. En dat is wel mooi breed, vind ik.
Ja.
Next level. Jouw moment?
Ja, dat is niet per se heel vrolijk. Het is het moment van Groningen met Fendi Willems laten.
Maar ja, om je nou als speler in dat duw- en trekwerk en dat gescheld te begeven. Kijk, daar probeert iemand nog een van zijn eigen spelers een klap te geven.
Willen jullie dat positief of negatief beginnen?
Positief eindig.
Ja.
Positief eindig.
Begin maar negatief.
Nou, begin ik negatief. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is overduidelijk. Dat hoef ik niet te zeggen. Maar hier zijn dus de uitsupporters verboden door de burgemeester. De politie begint steeds meer te zeggen dat het over het hele land zou moeten. Maar ja, dit waren weer de thuissupporters. Ik word er een beetje treurig van. En ik zou zo graag een soort van cultuurverandering in het voetbal willen zien. Dat je gewoon met je gezin kan komen. Maar ik weet niet zo goed wat de oplossing is.
Heb je gezien bij Utrecht? Utrecht Eagles? Daar hebben ze supporters elkaar laten ontmoeten, zag ik.
Nee, heb ik niet gezien.
Ik zag het voorbij komen dat ze met de directeuren erbij en supporters bij elkaar voor de wedstrijd. Een soort van de hekken opengezet.
Oké, wat goed.
Dat vond ik wel een heel mooi initiatief.
Ja.
Ik bedoel niet dat het nou altijd zal lukken, maar ik vond het heel mooi dat ze als tegengeluid zoiets deden. Van we zetten gewoon de hekken open en we kunnen wel gewoon normaal met elkaar omgaan.
Ja, ik had het gisteren met mijn broer over. Misschien moet je wel een keer een experiment doen dat je gewoon door het hele publiek zet uit supporters.
Ja, als ik in Duitsland ga kijken, dan is dat heel normaal. Ook qua shirtjes en alles. En alles loopt door elkaar heen.
Maar goed, wel even kijken.
Want iedereen heeft het over harde straffen en bla bla bla. Maar er moet gewoon een soort van cultuur komen dat het niet normaal is om agressief te zijn naar de tegenstander.
Ja, alleen we moeten niet een soort van geromantiseerd beeld hebben van wat zou kunnen. Uiteindelijk moet je eerst gewoon kijken van, dan zijn er nu twee, misschien waren er iets meer, die gewoon volslagen imbeciel gedrag vertonen. En dan moet je gewoon super zwaar straffen.
Jawel, maar je verandert. De volgende week is het weer een andere debiel. En de week daarna weer een andere. Je moet een soort van cultuurverandering proberen te...
Als je oprecht gewoon super zwaar gaat straffen, dan geloof ik oprecht dat gedrag de kop wordt ingedrukt.
Oké.
En nu gaat het elke keer maar ook mensen buiten voetbal die dan zeggen, ja, de voetbalsupporter, ja, dat is zijn. Moeten we dat allemaal een voetbalsupporter noemen? Omdat het onder de vlag van...
Ja, maar sowieso, het gebeurt niet alleen bij voetbal. We hadden het over de verkiezingen, hoe boos mensen zijn, hoe welke demonstratie ook gaat doen. Waar je ook kijkt, er is overal natuurlijk heel veel idioot gedrag en mensen die zich heel raar gedragen.
Ja.
We hebben bij Groningen uit de wedstrijd gehad die gestaakt werd, omdat de hele groep het veld op kwam lopen. Maar tegelijk zie je Groningen met die actie daarvoor, denk je, ja, fantastisch. Die sjaals, de spandoeken.
En dan gaat het helemaal niet meer over die actie. Nee. Wat ik snap met
Tuurlijk, want excess is groot. Maar dat zijn extra zuur. Er zijn zoveel mensen die zoveel inzet hebben getoond voor een mooie actie.
Precies.
Juist een club die het moeilijk heeft steunen. Ja, er zijn een paar van die halve zolen. Of een paar, misschien was er maar één.
Ja.
Die eigenlijk alles weer verpest daarmee. En hetzelfde met, ze hebben daar geen grachten en geen hekken. Ja, eigenlijk heel mooi. Dan kijk je hier hetzelfde. Ja. Maar moet je dan weer een gracht aanleggen? Moet je dan weer een heel hek op gaan bouwen? Omdat er een paar mensen zijn. Ja,
ik geloof.
De punt was eigenlijk dat het alarmfase 1 is. En dat zowel de overheid, clubs, KNVB, al echt nu.
Ja, maar je neem de situatie hier.
Ja.
Na de wedstrijd is het vooral uit de hand gelopen met mensen die niet in het stadion geweest zijn.
Klopt.
Mensen die hadden geen kaartje. En die zijn gaan rellen met die bussen.
Ja,
ja, dat is uiteraard gedrag. Ga ik niet goed praten. Nee, juist niet. Maar dat maakt wel dat het heel moeilijk is om te zeggen wie ga je straffen.
Nee, zeker.
Als mensen gewoon na een wedstrijd naar een stadion komen, denken nou, als ik wil vechten, is dat een mooie plek om te gaan vechten.
Ja.
Ja, dan mogen er geen uitfans komen hier. Ja, een hele rare optelsom, die ook wederom politiek heel lastig is. En ik snap ook wel dat de agenten ook niet voor een lol tussen zulke halve zolen gaan staan. Maar ja, wie ga je straffen als je inderdaad dit soort straffen uit gaat delen.
Ja. Als je wordt ontvangen in een kooi en je mag niet zoveel en je mag helemaal niks, dat creëert ook een beetje agressief gedrag.
Ja, dat is heel mooi. Dat zag bij Zwolle NAC.
Ja.
Dat is Zwolle NAC heel mooi ontvangen. Ik weet ook hier dat ze altijd een DJ regelen en muziek van de plek en altijd eten en drinken geven. Ja. En dat zijn wel initiatieven die denk ik heel erg meehelpen om het beter te laten gaan. En die moeten misschien ook wat meer aandacht krijgen.
Ja.
Dat de goede dingen ook genoeg belicht worden. Ja. Want ja, weet je, Engeland wordt altijd genoemd als voorbeeld. Maar ik heb ook genoeg mensen die gooien dan voorbeelden in hoe vaak het misgaat in Engeland. Want ja, zwaar straffen. Als dat zou helpen alleen, zouden ook geen mensen meer vermoord worden.
Nee, precies.
Dus ja, ik ben het helemaal eens dat het zwaar moet. Maar dat zou ook niet de enige oplossing kunnen zijn.
Nee, maar gewoon en.
Want mijn spirit animal van het weekend. Je hebt Peaky Blinders misschien ook wel gezien in de serie. Kijk, nou, dit is dat vreselijke incident met Willems. Maar let op.
Moet even je microfoon.
Oh, sorry. Voor de podcastluisteraars. Ik beschrijf het even. Tijdens het incident met Willems staat er een man in een hoekje met een Peaky Blinders pet op. Heel rustig een peuk op te steken. En de kijkers kunnen dit zien. Ik ga je gewoon eens even heel rustig een peuk opsteken. Eens even kijken hoe dit hier allemaal...
Maar de vraag is, mag je wel ook in het stadion?
Nee, mag niet. Maar dit was nog wel de minste overtreding van de dag. En die gaat het eens gewoon eens heel rustig gaan schouwen. Terwijl de rest elkaar de hersens inslaat. Ja, ik moest daar wel een klein beetje op
wachten. Scherp oog.
Ja.
En knap dat Willems gewoon verder ging. Vind ik ook wel een sterk statement dat je letterlijk uit het veld laat staan, niet laat gebeuren.
Nee. Klasse dat je hier zit, George, naar die vreselijke 4-1.
Ja, ik had hem graag afgebeld, maar dat vond ik heel zwak. Maar ja, hoort er ook bij, hè?
Wel aangetwijfeld om te doen?
Nee. Ik heb wel gisteren Milan gebeld en uitgelegd van ja, als we een hele gezellige podcast willen maken met allemaal leuke grapjes, dan moeten we een andere dag pakken. Want dat gaat echt niet lukken. Maar ik vind dat ook bij mijn werk hoort om juist nu er gewoon te zitten en het verhaal te doen.
Ja, hoe werkt dat op zo'n... Want je komt uit Rotterdam terug, nou, en wat je zei, lange busreis. Als je dan thuis bent, ik kan me voorstellen, je probeert misschien wel je zinnen te verzetten, maar je kan waarschijnlijk nergens anders meer aan denken.
Nee, je gaat heel lang... redenen zoeken. Kijken waar de fout zat. Wat heb je zelf fout gedaan? Wat kan je andere mensen verwijten? Of kan je andere mensen neerleggen? Wat moet je nu gaan doen in de komende dagen? Ja, en je probeert een soort grip te krijgen. Wat er gebeurd is. Waarom is dat gebeurd? Soms heel verklaarbaar. Een hele goede tegenstander. Tactische keuze. Hoger of lager druk zetten. Maar hij was gisteren wel heel ongrijpbaar. Omdat het heel individueel was. Individuele fouten zijn wel het moeilijkste als trainer. Om dan te accepteren en te begrijpen. Omdat die echt uit het niks komen. En dan nog ga je nadenken, had ik dan een andere moeten opstellen? Hadden ze meer moeten motiveren, minder moeten motiveren? Was het te veel stress, te weinig stress? Ja, hadden we meer moeten bespreken, minder moeten bespreken? Ja, je gaat overal aan twijfelen. En twijfelen klinkt heel slecht, want twijfelen klinkt alsof je niks weet. Maar je gaat het allemaal continu laten langsgaan in je hoofd. Alles wat je gedaan hebt in de hele week, elk gesprekje wat je wel of niet gevoerd hebt, komt voorbij. En dan probeer je een conclusie te trekken waarmee je verder kan. Maar die zijn vaak ook niet echt. Zeker nu met het gekke kwartier waarin we 3 grote fouten maken, totaal uit het niks, is het wel heel moeilijk om een verklaring te vinden. En dus ook om een soort van vrede mee te hebben, want dan blijft het heel erg ongrijpbaar.
Ja, hoe werkt dat? Dat doe je dan in die avond, waarschijnlijk thuis, hier in, ergens in Leeuwarden?
Ja, in de bus kijk je wel terug.
Ja.
Dan codeer je al mee, dan druk je gewoon de toetsen in van oké, deze aanval, dit moment wil ik nog een keer terugzien.
Ja.
Opvallende fout, opvallende situatie. Dan ga je nog een keer na. Maak je een nabespreking. Ja, en uiteindelijk komt daarna nog een proces voor jezelf. En met de grootste vraag, hoe ga je de maand goed benaderen? Hoe ga je de bespreking vandaag in? Ga je zelf veel praten? Gaan de spelers meer aan het woord komen? Ga je beelden gebruiken of juist geen beelden gebruiken? Wil je snel positief? Ja. Wil je al praten over plek 16 of wil je het juist niet benoemen? Ja, je hebt zoveel keuzes te maken. En ook heel veel dingen die je niet gaat doen, zijn toch een keuze geweest.
Ja. En wat heb je gedaan vanochtend en met welk argument?
We hebben geen beelden gedaan. Een aantal spelers zijn vertrokken voor een interlands. Dus sowieso was de groep niet compleet vandaag. Maar ook omdat we wel voelden, de momenten bepalen de wedstrijd. We komen na een minuut of 3 of 4 met een hele goede kopkans van Johnson. Ja, dus iedereen die roept slecht begonnen, denk je, ja nee, we begonnen niet slecht. We wonnen de eerste duels, we krijgen een grote kans. Alleen wat je heel erg ziet, en daar hebben we vooral over gesproken, zodra het dan misgaat, gaat het ook gelijk extreem mis. En hoe het misging, is al slecht. Maar we hebben nu een paar keer al gehad, voor ook PSV vorige week. De 2-1 en 3-1, heel snel achter elkaar. Thuis tegen de Eagles, goede wedstrijd, 1-0 voor. Wordt 1-1. En we zakken helemaal in elkaar. En dat is denk ik de grootste vraag. Hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Het omgaan met tegenslag. Want als het goed gaat, of er is geen druk, kunnen ze heel goed voetballen.
Ja.
Dat zie je bijvoorbeeld uit tegen AZ en ook uit tegen PSV. Zegt iedereen, ja dat is makkelijk, want dan heb je niks te verliezen. Maar thuis tegen Eagles heb je wel alles te verliezen. Heb je echt een goede pot gespeeld, 4-1. Ja. Maar ook dat stukje erin, wat toch minder was, waarin het vertrouwen zo broos is, dat één fout alles uit je handen doet glippen. En dat is natuurlijk lastig, want dat is heel ongrijpbaar. Je hebt liever dat je zegt, oké, we gooien te snel de as open. Of moeten eerder de lange bal spelen. Of moeten beter rugdekking geven.
Ja.
Daar kan je ook training op bedenken, oefeningen op bedenken. Dit mentale stuk is dan veel lastiger. Maar geeft denk ik ook aan dat voetbal voor een heel groot deel veel meer dat is. Het is veel meer dat stukje dan een stuk van tactiek. Of een perfecte paas geven. Maar het omgaan met druk, het omgaan met spanning, het omgaan met fouten. Het overeind blijven als de spanning groot wordt. En gisteren Real Madrid-Barcelona, andersom Barça-Real.
Ja.
Ja, die gasten moeten elke week 2 keer presteren onder topdruk. En die mensen vaak onderschatten dat dat deel van voetbal wel het moeilijkste is. Niet die bal goed raken, niet je beste dag telt, maar je niveau van de gemiddelde dagen. En dat zijn natuurlijk de beste spelers die jarenlang, 2 keer per week, ja, altijd een voldoende of hoger scoren. Dat is zo knap.
Ja.
Nu heb je eigenlijk dan al tweede seizoen op rij die degradatie zorgen.
Ja, derde.
Derde. Ja. Hoeveel momenten op een dag kan je het ook even laten? Of kan dat überhaupt?
Bijna niet.
Je staat op het meteen.
Je leert wel gedurende de jaren om momenten te creëren waarin je jezelf een soort van dwingt. Voor mij is het een bioscoop. Dan kan je je telefoon even niet pakken. Ga je helemaal op in de film. Maar thuis een film kijken lukt het totaal niet. Dus we hebben ook een paté pas, mijn vriendin en ik. Dus ik kan lekker naar de paté toe. Als dat mag voor reclame. Anders moet je maar alle andere bioscopen erin gooien. En sporten. Je merkt ook wel natuurlijk ook gewoon... je hebt alle dingen in je lichaam. Cortisol, adrenaline. Die moet er ook uit.
Ja.
Maar echt je hoofd leegmaken is wel heel erg lastig. Want je continu... Je hebt ook een mannetje of 27 aan spelers onder je. Bij je. Je hebt een staf van 14 mensen. En alle 41 komen er vaak voorbij. Moet je nog even met die praten? Wat moet je daarmee doen? Oh, morgen nog even vragen hoe het met die enkel zit. Oh, kan hij al trainen of niet? Je hebt zoveel dingen die langskomen in je hoofd dat het bijna niet lukt om helemaal af te schakelen. Tegelijk moet je het wel leren, want anders word je helemaal gek.
Maar als je in zo'n situatie zit als nu, dan moet je wel ook focussen op dingen waarvan je voelt van ik krijg hiervan energie of hierdoor voel ik van ik vind het leuk.
Ja.
En dat lijkt me best wel lastig als je in zo'n negatieve spiraal zit.
Ja, heel lastig.
Hoe doe je dat dan?
Ja,
of voel je dat op sommige momenten gewoon helemaal niet?
Nou, soms weet je ook gewoon, het hoort bij het vak als hoofdtrainer. Voor de januari maand wisten we dat het hele pittige worden.
Ja.
Met heel veel wedstrijden. Voor ons ook zwaar, net begonnen. Nog geen transfers kunnen doen. Nou, toen verloren we Volendam. Verloren Sparta, verloren de Treffers. En dan weet je gewoon de komende 2 weken. Geen vrienden, geen leuke dingen. Wordt gewoon echt heel erg hard werken. Want 1, er moet heel veel gebeuren. Maar 2, je wil ook geen andere dingen doen. Je wil alles eruit halen. En nooit het gevoel bij jezelf hebben van had meer gemoeten. Dat is tegelijk wat moeilijk als je wel wint. Want dan word je eerder ietsje makkelijker. En dat zijn natuurlijk de toptrainers. Neem Ten Hag als voorbeeld. Die juist dan extra gas geven. Maar om bij hem door te gaan toen ze 7-0 verloren. Ja, wist ik wel eigenlijk met alles wat ik had. Zeker, die winnen de volgende wedstrijd. Want zo'n trainer is zo goed in dat dan weer omdraaien. En juist dan al je energie, alles erin stoppen om het te draaien. Ja, dat is wel het mentale stuk van trainer zijn. Dat je juist dan sterk moet zijn. Maar dus ook juist dan, wanneer de energie het laagste is, het meeste energie nodig hebt.
Ja, ik vond het zo creatief van hem dat hij zeg maar na die 7-0 dan zei van je gaat gewoon hier allemaal in de kleedkamer zitten en je gaat luisteren naar het geluid van de euforie van de tegenpartij. Vond ik super creatief dat ik dacht, ja, je moet er maar op komen, weet je wel. Je moet elke week moet je iets nieuws verzinnen voor misschien soms dezelfde situatie waarin je zit. Hoe creatief ben jij daarin?
Ja, is ook een goede vraag. Ik weet dat Arne een keer verteld heeft dat mensen al denken dat hij heel veel over tactiek nadenkt.
Ja.
Hij zei, ja, dat is maar een heel klein deel. Het grootste deel denk je na over het overbrengen van dingen.
Ja.
Hoe ga je mensen raken? Ja, en daar denk je continu over na. Maar er zitten ook een hele kleine dingen als een gesprekje wel of niet voeren. Maar een speler die gisteren slecht gespeeld heeft, ga ik juist wel of niet vandaag met je speler zitten? En dan kan je heel lang over nadenken, want er zijn heel veel argumenten voor.
Ja.
En tegen te bedenken. En dan is het ook fijn om een staf te hebben wie je kan overleggen.
Kan het ook zijn dat je met de ene speler die slecht speelt wel op gaat praten en met de ander niet?
Ja, en dan moet je weer nadenken wat voor gevolgen dat heeft. Want als de ene dat dan denkt, hé, waarom ik wel en waarom hij niet.
En
soms als de ene gaat malen, dan is het misschien een positief iets. En als de ander gaat malen, dan...
Precies. Ja, ik heb heel goed moeten leren vanuit de jeugd. Dan had je jeugdtraining gehad met gastjes van 11, 12 jaar. En dan was altijd... Iedereen gaat vrolijk naar huis toe. Wat er ook gebeurd is, ze gaan weer naar huis toe. Moet vrolijk. Maar als je verder komt met oudere spelers, soms is het ook goed dat ze boos naar huis gaan. Of geïrriteerd of gefrustreerd. Denk, wat een vervelende trainer is dat. Ik ben helemaal klaar met die trainer. Want dan wil je juist dat ze erover na gaan denken. Dus dan moet je ook af en toe een bom droppen. Waarvan jij denkt zelf, ja, vind ik helemaal niet fijn. Maar het hoort wel bij het werk als trainer. Kijk, gisteren in de rust kan ik wel gaan gooien met allerlei dingen. Het was 4-0. We zijn 18e. We hadden maar 1 doel. Een alles-niks scenario erin leggen. Waarin de spelers echt geloof hadden. Oké, dit gaan we doen. En misschien wordt het 7-0 voor hun, maar we hebben toch alles al verloren.
Ja.
We gaan volle bak pompen. 3-3-4. Ja, dan gaan een kwartier lang helemaal los op die speelwijze. Iedereen zegt wat hij moet doen. Wel uiteraard boos en ja, agressief klinkt overdreven, maar wel heel duidelijk, heel dwingend. Ja, daar geloof ik meer in dan met bidons gaan gooien en een bord kapot slaan. Want uiteindelijk moeten we snel een goal maken. Dat lukt. We maken snel de 4-1. Ik dacht, nou, het was nog 40 minuten te gaan.
Ja. Zijn ja, gekker dingen gebeurd?
Die tweede goal viel niet. Dus ik geloof wel meer in op die manier boos worden. Dat er nog ergens een vorm van ratio in zit. Maar dat kan prima heel boos zijn. Ja, uiteindelijk denk ik, vooral als trainer moet je ook gewoon jezelf zijn. Welke act je ook gaat doen. Welke rol je ook gaat spelen. Daar prikt iedereen doorheen. Maar ik weet wel zeker, na al die jaren. Ik had het nooit volgehouden. Als ik alleen maar lief, leuk en gezellig was geweest.
Nee. Heb je jezelf er wel in ontwikkeld? Dat je nu misschien anders reageert in situaties waarin je 2 jaar geleden dat anders deed?
Ja, zeker. Volendam thuis. Mijn eerste wedstrijd hier bij Cambuur. We beginnen dramatisch. En ik heb heel snel al een dode wissel gedaan. Nou, dat had ik in mijn beginjaren nooit gedaan. Want dan ben je nog aan het denken, ja, wat doe ik zelf verkeerd? En ga je tactisch heel lang nadenken. Nu weet je gewoon, je tactiek is leuk en aardig. Maar er moet ingegrepen worden. En misschien is het niet de perfecte wissel. En misschien kan je heel veel voor- en tegens bedenken. Maar nu gaat het meer om het ingrijpen. Er moet ingegrepen worden. Dus ik haal die 2 eruit.
Dat ook een signaal is naar de rest van het team.
Ja, want je moet een bepaalde norm stellen. Je moet laten merken, dit accepteer ik niet.
Nee.
En dat de 2 anderen ook uitgekund hadden. Dan kan je heel lang nadenken over wie van de 2. Maar die tijd kan je niet verspillen. Want een signaal dat je afgeeft is belangrijk. En dat stuk, welke signalen geef je af, daar word je wel veel bewuster van. Omdat je heel goed weet wat de effecten zijn van dingen die je doet. En dat is ook een ervaringsvak van ja, ik heb dit gedaan. Wat is er toen gebeurd? Oh, als ik dat weer doe, gebeurt weer dat waarschijnlijk. Dus ik moet het anders doen. En dat moet ook geen ding op zich worden. Dat ik elke keer ga wisselen, want ik wil een signaal afgeven. Maar wel dat je voor jezelf weet, oké, ik moet nu iets doen. Dus dat nadenken, even naar de achtergrond toe. Ik doe het gewoon.
Ja, we hebben nu 10 minuten, kwartier hier gesprek hierover. Het gaat denk ik 12, 13 minuten over het mentale aspect. Hoeveel procent van het voetbal is mentaal aspect en hoeveel is technisch tactisch?
Ja, kijk, het is een beetje een saai antwoord. De meesten kunnen goed genoeg voetballen. Dus dan is het bijna 100% mentaal.
Want 100%?
Want je komt, nou ja, dan hè, met dat stuk voorafgenomen. Je komt er alleen als je goed genoeg kan voetballen. En dat goed voetballen kunnen doen. Wat ik zei, de beste dag. Als je elke speler zijn beste dag pakt, is hij echt heel goed. Maar het mentale maakt of je ook vaak je beste vorm kan hebben. Of in ieder geval in de buurt kan komen daarvan. Dus uiteindelijk is alles daarvoor uiteraard heel belangrijk. Maar wordt het verschil van heel goed door mentaal gemaakt. Maar mentaal is ook het geloven in een tactiek. Dus een combinatie van een tactisch plan. Dat zie je denk ik bij Feyenoord geweldig terug. Daar is Arne een meester in.
Ja.
Je ploeg laten geloven in een bepaalde tactiek. Waardoor het maken van een goal in de slotfase als je achter staat, is mentaal. Maar ja, dat komt ook omdat je gelooft in die tactiek. Mijn eerste jaar bij Fortuna toen ik het overnam. Vanaf mijn officiële aanstelling voor mij 5 wedstrijden, 13 punten. Ja, dan gebeurt er met een groep iets. We hebben dat je hele jaar tot de laatste wedstrijd geen 1 keer een voorsprong gehad en toch nog verloren. Ja, dat moet ook groeien. Dat zijn ook ongrijpbare dingen. Maar ik heb zeker van Erik wel geleerd. Ook dingen waar je als trainer heel veel wel aan kan doen. Niet alles, maar je kan wel heel veel creëren daarin. In een bepaalde mindset en fitheid. Het geloven in fitheid. Erik was er heel goed in om elke keer te benadrukken. Als wij fit waren in een wedstrijd en we worden gewonnen nog aan het einde. Hoorde je hem wekenlang zeggen, weet je nog, die wedstrijd. En daarom gaan we nu nog het bos in. Want we hebben toen gewonnen van die club, omdat we fit zijn.
Ja.
En dat zijn wel die mentale dingen die natuurlijk heel veel uitmaakt. Hij ook wel zo sneaky was. Als we dan een test gelopen hadden, niet zo goed was. Zei hij, nee, hang die maar niet op. Want het was toen heel slecht weer. Die testresultaten kun je niet serieus nemen. Dacht ik, nou, volgens mij.
Zei
ja.
wel wat.
Ja, en er zit van alle weken de voorspreking. Doe je die op vrijdag of zaterdag of al op donderdag. Wanneer maak je een opstelling bekend? Je hebt zoveel tools waarmee je dat mentale stukje kan helpen. Maar ook kapot kan maken. Dat is wel waar je als trainer het meeste aan kan doen. Kijk, mijn spelers beter maken individueel. Tuurlijk is er nog rek. Maar als je al 25 bent, kan je nog iets beter worden technisch tactisch.
Ja.
Maar vooral in het uitvoeren van wat je eigenlijk al kan. En het leren samenwerken. Hoog druk zetten. Fantastisch. Ja. Maar dan moet wel iedereen daarin geloven. Want als eentje niet gelooft daarin.
Ja, dan heeft het al geen zin meer.
Ja, en daarom weet je vaak ook teams die weinig winnen, die veel verliezen, krijgen altijd verwijt dat ze niet hard werken. Hard werken, vechten voor je club, werken voor je geld.
Inzet.
Ja, want als het niet goed gaat, als de afstanden te groot zijn, lijkt het altijd zo. Terwijl ja, wie lopen de meeste meters? De teams die onderaan staan. Want die lopen zich helemaal de blubber achter die bal aan. Ja. Dus ja, daar is het stukje het geloven in tactiek. Het overtuigd zijn. Ja, dat is denk ik het grote stuk. Want ja, weet je, een vrije trap binnenschieten wel of niet.
Ja.
Tuurlijk kan je heel veel oefenen. Nogmaals, dat deel tactiek is heel belangrijk.
Ja.
Maar de gezonde arrogantie heb ik hem erin schiet. Daar heb ik hier ook veel over gehad. Natuurlijk een groep die vorig kalenderjaar amper punten gehaald heeft, dan ga je die gezonde arrogantie missen. Een speler die een kans mist en zegt, weet je, ik heb hem gemist, maar hij kan niet door mij, dit kwam door iets anders.
Ja.
De volgende score ik gewoon. Je moet eigenlijk, ja, je moet arrogant zijn. Je moet een beetje meer zelfvertrouwen hebben dan eigenlijk terecht zou zijn, om te kunnen omgaan met de druk, met de verwachtingen, met teleurstellingen. Een voetballer die heel reëel over zijn kwaliteit is, kan eigenlijk niet goed presteren. Je moet een beetje zelfoverschatting wel hebben. Niet te veel, maar wel een klein beetje.
Soms kan het ook wel helpen als je een beetje dommig bent.
Ja, maar niet nadenken helpt heel erg mee om niet in zo'n mode te komen van allerlei gedachten. En ook als trainer moet je inderdaad wel...
Gezonde doos van zelfoverschatting?
Ja, weet je, als je elke keer voor een groep gaat staan, elke keer een verhaal vertelt alsof dat de waarheid is, dan moet je ook wel eens hebben van ja, dit is de waarheid.
Ja.
Twee in je achter ook wel weten, ja.
Is misschien niet helemaal zo.
Het is niet altijd zo, maar als ik zelf ga twijfelen, gaat iedereen twijfelen.
Een duidelijk verhaal.
We gaan het bingo-rad erbij pakken. Ja.
Vijf balletjes, Sjors.
Moet ik mezelf openen?
Nee, nee, dat gaat het. Komt er eentje aan. Ho!
Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Is dat een vals of...
Ik hoor. Ja, we skippen hem wel.
Die ene skippen we, want zo lenig ben ik niet.
Het is de eerste die meteen vijf ballen heeft.
Ja, het draait hem. Dus effectief.
Nou, we hebben wel de vijf ballen, heb
jij.
Ja, je hebt helemaal gelijk.
Ja. Wat is jouw ochtendritueel?
Zo kort mogelijk. Ik ben meer van de avonden dan de ochtenden.
Kijk, dus voor mij is het goed in deze bus.
Ja?
Ja.
Ja, ik heb thuis in Utrecht een ijsbad.
Oh,
ik ben begonnen toen ik na Fortuna even tijd over had. Toen echt heel trouw, elke dag. Hier heb ik die niet, maar het is ook wel lekker, want dat echt lekker ben ik nooit gaan vinden. Nee. Wel elke keer zo'n trots gevoel als het gelukt is. Dus toen hoorde dat erbij, maar nu is het
waarom ben je dat dan gaan doen?
Ik had het echt vaak koud. En als je dat gaat doen, heb je veel minder vaak koud. Het werkt wel echt goed.
Maar gedurende de hele dag?
Ja.
Oh, echt?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, nee, het werkt. Ik heb het boek gelezen. En ja, uiteindelijk denk ik, ik ga het toch een keer proberen. Sian Fleming was bij ons extreem Wim Hof aanhanger. Zowel qua koud als qua ademhaling en zo. Nou, ik heb nu even de tijd ervoor. Ik ga het proberen. En ja, het gevoel erna. Je voelt je zo, bent zo trots op jezelf dat het je gelukt is. Maar erin stappen.
Och.
Maar dat was toen dus. Maar nu is het echt wekker gaat. Douchen. Smoothie maken, want ontbijten heb ik ook niet zo heel veel mee.
Nooit gehad.
Kleding aan en de auto in. Dus tussen wekker en in de auto zit minuut of 25.
Echt?
20, ja.
Wow.
Ja, 10 minuten douchen.
Ja,
kleding aan, en smoothie maken.
En hoe laat sta je altijd op?
Half acht.
Half acht. Oh, prima tijd.
Volgende vraag. 71.
Welke taal zou je nog willen leren? Welke talen kan je?
Nederlands, Engels, Duits, klein beetje Frans en redelijk Spaans.
Oh?
Zo.
Dus jij bent echt wel voorzien eigenlijk?
Ja, alleen moet ik wel zeggen, Spaans kan ik voor alleen tegenwoordige tijd.
No puedes hablar en pasado.
No, un poquito, pero no, no entiendes todo.
Ja,
ja. Ja. Nee, ja. In Colombia heb ik me prima gered op vakantie toen met Spaans. Maar dan merk je als je moet gaan praten over... moeilijke dingen van ja vroeger en dat dan wordt het gewoon gisteren ik doe dit, denk je, ja, dat is geen hele goede zin, maar goed genoeg om verstaanbaar te maken. Frans was middelbare school gewoon 5 jaar lang, 6 jaar lang nog dat gehad, dus dat zit er wel ergens, maar wel verstopt. Duits heb ik wel redelijk kunnen onderhouden door voetbal, dat je toch altijd Duitsers tegenkomt, dan wil je dan toch het Duits blijven oefenen. En Engels, ja, bij Fortuna praten we alleen maar Engels, dus ik vond het hier heel moeilijk om bij Cambuur over te stappen op Nederlandse besprekingen.
Echt waar?
Ja, weet je, maar dan ben je aan het typen voor de tekst in een beeld te zetten. En automatisch typ je dat gewoon in het Engels. Want heb je gewoon al die tijd gedaan. Dan denk je, oh nee, gewoon Nederlands. Dus dat even schakelen wel. Ja. Af en toe nog steeds, dan roep ik dingen een kreet in het Engels. Denk ik, oh, dat is gek.
Dan ben je net zo'n marketeer die de hele tijd van die Engelse termen gebruikt.
Ja, weet je, maar op je offside denk je, oh nee, is gewoon buitenspel.
Ja.
Maar het liefst zou ik dat Spaans echt goed maken. Ik vind het echt leuk. Al vaak even begonnen met lesjes nemen of zo'n appje. En dan... is hoofdtrainer zijn niet de beste combinatie, want daar heb je niet heel vaak tijd voor. Maar Spaans dan echt goed maken zou... als ik één taal mag perfectioneren, zou die het wel zijn.
Ja, ja. Vind je Spaans de mooiste taal?
Ik vind het vooral een hele handige vakantietaal. Want heel veel landen waar ik graag naartoe ga, zowel in Europa, maar ook naar Zuid-Amerika toe, is het gewoon heel fijn om Spaans te kunnen.
Nee, het is echt perfect.
Ja, ja. Dus goed.
Nummer 16 is volgende.
Ik moet helemaal aan wennen dat die balletjes allemaal al gedraaid zijn.
Wat een weer is het, joh.
Wat is de mooiste herinnering aan je ouders?
Wat ik wel een hele mooie vond. We hadden vorig natuurlijk NEC gespeeld, de beslissende wedstrijd.
Schöne achter de bal. En die wordt daar binnen gelopen bijna. Branderos nog een herkansing. Tafsan legt hem voor zijn linker. En die stuurt hem. Och, wat een geweldige actie zeg van Sian Fleming. Fortuna blijft in de eredivisie. geheel op eigen kracht.
Na een seizoen met heel veel stress en heel veel spanning, waarbij ze extreem meeleven en naar mijn idee eigenlijk nog meer last hebben van de stress dan ik.
Oh, want, echt?
Ja, maar ook als je er buiten staat, kan ik het ook voorstellen. Ik heb nog een beetje invloed, ze helemaal niet.
Nee.
En toen na de wedstrijd, toen we elkaar toen zagen...
Waren ze erbij?
Ja, ze waren, eigenlijk zijn ze er altijd bij.
Oh, mooi.
Echt bij uitzondering een keer niet. We worden 9 uur 's avonds door de week Groningen uit. Dat misschien niet, maar verder zijn ze er altijd en overal bij. En dat moment toen, is ook gefilmd door de regionale omroep toen. Die zit eigenlijk de camera in je nek bij zo'n moment. Die knuffel toen we elkaar zagen toen. Ja, dat was een heel mooi moment. Omdat toen heel veel dingen samenkwamen van zo'n zwaar seizoen waarin veel gebeurd was. Ja, we kan meerdere dingen bedenken. Maar dat vond ik wel een hele mooie waarin we met z'n drieën die mooie emotie aan het moment konden delen. Maar ook voelden hoe zwaar het seizoen geweest was voor ons allemaal.
Ja,
mooi.
Dus dat is wel het droomscenario, dat ze hier op 28 mei...
Ja, dat ze dan weer...
Zie weer staan.
Ja. Ja,
dat wij wel een camera nu in jullie nek, ja?
Dat mag.
Ik denk dat je voor tekent het scenario, hoor. Of je prima die camera in je nek wil.
58.
Wanneer ben jij het meeste trots?
Of een herinnering. Mooie herinnering.
Mooiste herinnering.
Voor mij is toch gewoon... als mijn broer en ik wakker werden, we hadden een stapelbed. Dan maakte ik mijn broer wakker of mijn broer mij. En dan gingen we altijd nog even een half uurtje bij onze ouders in bed. Gingen we nog, want dan waren mijn ouders gewoon nog moe. Die dachten, ja, jullie mogen nog niet naar beneden. Was altijd nog even gewoon met z'n allen, met z'n vieren gezellig in bed. En dat eindigde eigenlijk elke ochtend dat mijn vader opstond om ontbijt te maken. En dan lagen wij nog even met mijn moeder in bed. Want moeder moest daarna altijd of studeren of werken. En mijn vader was dat met ons thuis. Dus wij wilden dat nog even met onze moeder chillen. En het eindigde elke ochtend met ruzie tussen mij en mijn broer.
Uitstekend.
Elke ochtend, altijd weer. Maar dat zijn wel gewoon hele warme, veilige herinneringen. Ja. Jij?
Bij mij was het bij mijn huwelijk, toen ze allebei een speech gaven. En dat is wel zo'n mooi moment dat je gewoon dat er dingen gezegd worden die je niet op een normale zondagavond als je aan het eten bent zegt. En dat heb ik zo waardevol ervaren. Dat ook ten overstaan van al je vrienden en familie, dat ze dan zulke warme woorden voor je hebben. Dat was wel...
Is het opgenomen ook?
Ja, het is opgenomen, mooi, ja. Ja, nee, mijn vrienden cameraman, ik ken er genoeg natuurlijk, die heeft dat toen gedaan. Ja, dat was wel echt was heel bijzonder.
Ja, mooi. Zeker. 62. Fresia of Milan?
Ja, sorry. Ja. Het staat er.
Ja, Milan komt nooit bij ons kijken. Jij bent er af en toe nog, dus ik kies toch voor jou.
Kijk,
zo fijn. Makkelijk. Ja.
Ja, er zitten makkelijke en moeilijke vragen tussen. Zo simpel is het.
Ja, maar of jij je altijd thuis voelt in de voetbalwereld?
Nee, maar... Het is sowieso een hele kortzichtige wereld. Waarin het heel erg gaat om als je wint is alles goed. Dan neem het voorbeeld van jouw moment van de week. 1 redding wel of niet.
Ja.
Alles is zo kortzichtig. En als we winnen ben ik de beste. Als we verliezen ben ik de slechtste. Ik heb Fortuna zeker natuurlijk meegemaakt. Ook van de handhaven. Na toen een paar keer voor mijn gevoel bijna ontslagen. Naar toch weer handhaven. Alles is goed. Naar opeens ontslagen worden. Ja, op die manier geleefd worden vooral. Dat staat me het meeste tegen. Maar ook dat je hele leven laat afhangen van binnenkant, buitenkant, paal. En dat wil je niet. Je wil liever daarboven staan. Maar we hebben nu vrij komend weekend. Ja, het gaat echt een opgave worden om volgend weekend gewoon te genieten van de vrije dagen die je hebt. En niet te blijven hangen bij Excelsior. Of wel bij Emmet zitten met je gedachten.
Ja.
En vooral daarvan loskomen is wel een hele moeilijke. Niet de voetballerij dus zelf die me tegenstaat, maar meer de impact op je leven die het heeft. Waardoor ik ook wel zeker weet dat ik om de 5-6 jaar een jaar ertussenuit wil.
Ja.
Anders is voor mij ook mijn kwaliteit van leven. Ja, ben ik straks 60 en denk ik, wat heb ik eigenlijk gedaan? Alleen maar in hectiek, alleen maar geleefd aan de hand van voetbaluitslagen. Geen tijd gehad voor leuke dingen die ik naast voetbal kan doen. Want ik ben iemand die als hij werkt, dat vol overgave doet. Heel veel uren maakt. Het moeilijk los kan laten. Ja, dan moet ik naar mezelf toe, naar de club waar je werkt, toe ook kunnen zeggen na 5-6 jaar. Nu een jaar niet, want anders ben je straks 60 en denk ik, wat heb ik in godsnaam met mijn leven gedaan? Ik heb alleen maar onder die druk gestaan. Alleen maar onder vergrootglas gezeten. In een glazen huis waarin iedereen alles beoordeelt. En alles alleen maar afhangt van winnen of verliezen.
Ja, maar dat klinkt niet als een leuk verhaal.
Nee, maar hoofdtrainers zijn dus ook lang niet altijd leuk. Ik ken zelfs hele succesvolle hoofdtrainers die zeggen, ja, ik ben heel succesvol. Maar eigenlijk heb ik buiten voetbal geen leven meer. Ja. Mijn hele leven is alleen maar voetbal. En het werken op zich is geweldig. Met die gasten, met je team. Het proces waarin je elkaar probeert elke dag beter te maken. Het samenwerken. We hebben een hele mooie staf. Een leuke spelersgroep. Maar het is extreem intensief. En ik hoor jou net zeggen dat je vakantie gaat. Ik heb van de laatste 7 bruiloften van vrienden er 6 gemist.
Ja.
Allemaal in het weekend. Ja. Allemaal op wedstrijddagen. En dan kan je zeggen, kan je niet eens regelen? Nee, dat kan niet. Ik kan niet zeggen dat ik niet kom.
Nee.
En het zijn weer heel veel dingen die je mist, los van de festivals en verjaardagen. Ook echt grote momenten waar je denkt, ja, ik woon nu deels hier in Leeuwarden. Terwijl mijn vriendin, familie, vrienden, ik ben allemaal in Utrecht. En dat is geen zielig verhaal, want daar ben ik heel blij mee dat het mag. En ik vind het fantastische club, kies er zelf voor. Betaalt goed, alles klopt. Alleen maakt nou wel de afweging van hoeveel jaar achter elkaar doe je dit. En hoeveel jaar heb je toch andere prioriteiten. Want zeg, zelfs succesvolle trainers weten die zeggen, ja, multimiljonair, topprestaties, maar ik heb geen leven meer. Mijn hele leven is alleen maar werken, werken, werken.
Ja.
En als ik thuis kom, ben ik alleen. Wil gisteravond kom ik hier thuis. Zal reiniger dan ooit. Dan zit je daar in je eentje. Dan denk je, ja.
Ja.
Het is 9 uur 's avonds. Wat een leven.
Wat ga je dan doen?
Maar ja, ik ben gisteren Barça Real gaan kijken. Ja, en ik heb het boekenweekgeschenk uitgelezen. Ja, en toen kon ik nog niet slapen. Ben ik dan die documentaire over MH370.
Ja.
Bij Damran begonnen. En toen was ik een keertje 2 uur 's nachts. En denk ik, nou, ik ga nog proberen te slapen. Ja, en dat denk je wel van je stad als dat te veel gebeurt. Maar aan de andere kant, overwinning als tegen Eagles.
Ja, en hoe gaat dat dan?
Ja, alleen het vervelende is wel. Die euforie is veel korter dan de pijn.
Ja.
Want dan ga je toch heel snel denken, ja, we hebben nu gewonnen. Maar die speler komt terug van een schorsing. Ga ik wisselen of niet? En hey, ze bouwen zo op. Moeten we druk zetten over links of over rechts? Je gaat heel snel door.
Maar wat Nederland is er, veel wat is er langer zo hangen, verslavend aan? Want bijna iedereen is wel echt helemaal verslaafd aan het trainerschap.
Ik heb ook wel een van jullie analisten horen zeggen. Ik wil best nog trainer zijn. Maar alleen mijn club die genoeg wint. Want onderin...
Wie zei dat?
Ja, dan mag, ik weet niet of hij dat fijn vindt. Maar Mario vindt het vast niet erg als zijn naam genoemd wordt.
Nee.
Nee, Mario zei een keertje van ja, weet je...
Dat heeft hij ook wel eens tegen ons gezegd.
Mario zei van ja, weet je, trainers zijn echt leuk. Alleen als je meer verliest dan wint, is het een afschuwelijk vak.
Ja.
Ja, weet je, maar neem Stielbouw bij Utrecht. Ik woon daar, dus krijg je wat meer mee van de geluiden.
Ja.
Een maand geleden.
Helemaal toegezongen.
Liep iedereen de stad met hem weg. Als ik mensen sprak over hem van ja, fantastische trainer.
Ja.
We gaan de halve finale van de beker halen. We gaan misschien wel rechtstreeks top 5, top 4.
Ja.
Ja, en een maand later kan je er weer helemaal niks van. En dat is zo moeilijk aan het trainersvak. Alleen de goede momenten zijn ook zo geweldig. Ik bel nu, bel Arne nu op hoe het gaat om ooit om trainer te zijn. Je wint 7-1 in de Europa, je wint van Ajax uit.
Ja,
ja, fantastisch. Alleen de dalen zijn ook wel heel diep. Dat maakt het wel heel ingrijpend voor je leven. Ook omdat je denk een goede trainer voelt verantwoordelijkheid voor de hele club. Als ik gisteren dat uitvak zie. Die gasten waren er al eerder dan alle thuisfans er waren. Wij kwamen aan en er waren al fans.
Ja.
400 mensen. Ik weet hoe onze directie het best gedaan heeft om bij de politie het voor elkaar te krijgen. Dat we ze mee mochten nemen. Want het mocht daarvoor bij PSV niet.
Nee.
Ja, en dan voel ik me al zo verantwoord naar die gasten alleen al. Nog los van de mensen op kantoren hier. De supporters die in heel Leeuwarden zitten. Je voelt zo extreme verantwoordelijkheid voor alles en iedereen als trainer. En je weet andersom ook dat ze jou erop aankijken.
Ja.
Dat ze jou aankijken op elke fout die een speler maakt. En dat maakt het wel heel erg... misschien als jouw vraag wel terecht een verslaving is vaak niet goed. Maar vaak ook deels wel te begrijpen. Want de kick is geweldig. Alleen de neveneffecten zijn vaak heel zwaar. Proces, het ideale woordje van Erik, waar Erik altijd over sprak. Maar het is wel zo, het proces moet je alle kanten bewaken. Hij appte het mij nog een dikke maand geleden. Rustig blijven, proces volgen. Ja, dat is wel het trainersvak. Alleen, juist dat is moeilijk als het onrustig is. Dan degene zijn die rust uitstraalt en zegt, we gaan die kant op. Wat er ook gebeurt, we gaan die kant op.
Ja.
Wel mooi dat Erik... Ja, die heeft natuurlijk ook een krakzinnige tijd, is hij aan het beleven. Dat hij dan nog wel de tijd maakt. Hij zit ook vrijdag keukenkampioen divisie te kijken, hoorde ik laatst van Hans.
Ja,
tijd om jou te appen.
Na mijn ontslag. Ik werd ontslagen op zondag. Ze hadden maandag toen, Liverpool. Niet de 7-0, maar de eerdere.
De kentering,
De kentering.
Ja.
En ik kreeg gewoon een appje van hem toen, die dinsdagochtend al. Ik denk, ja, je zit in zo'n roes. Was er best wel druk op hem nog. Het Ronaldo gedoe speelde. Heb je Liverpool verslagen, maar in Engeland moet je 3 dagen later weer spelen.
Ja.
En dan toch even een appje sturen. Ja, het staat heel veel over een goed mens. En dat blijft voor mij. Ik heb die van Gaal. Van Gaal toen om heel veel advies gevraagd. En dat blijft elke keer terugkomen. Na heel veel adviezen gegeven te hebben, zei hij het belangrijkste is. Een goed mens zijn. Dat blijft voor mij de kern van trainer zijn. Los van al die dingen die je doet. Zorg dat je een goed mens bent. En dat je trots kan zijn op hoe je met mensen omgaat. Ook al moet je boos worden. Ook al moet je mensen wisselen, teleurstellen. Ja, probeer toch een weg te vinden waarin je een goed mens bent. Dat is denk ik in elke baan uiteindelijk het allerbelangrijkste.
Een laatste puntje voordat we richting tijdwerk gaan, George. Maar ik heb het daar met Arnold heel vaak over. Die zegt, ik word zo moe van die systemen. Ik denk nou gewoon in principes. Brugging, ik denk nou in principes. En we zijn ook wel ouderwets in Nederland allemaal. Hoe kijk jij daarnaar? Of maakt het je eigenlijk niet zo gek van uit?
Nee, ik vind Arnold vaak gelijk heeft, dus nu ook wel. Ik denk alleen dat de kunst inderdaad is om het zo simpel mogelijk te maken. Zodat het niet een heel wetenschappelijk ingewikkeld iets wordt.
Nee.
Maar inderdaad zo simpel als... 10 meter hoger, 10 meter lager staan. Hetzelfde als je over halfspaces praat.
Ja.
Ja, daar valt iedereen over je heen. Halfspaces is een moeilijk woord. Terwijl denk je af en toe, ja, hoe moet ik dat noemen? Halfruimtes, ben ik laatst maar gaan zeggen.
Ja.
Dat klinkt dan weer lekker simpel Nederlands. Maar ja. Nog steeds. En dat zijn wel dingen, je moet een beetje de middenweg zien te vinden tussen inderdaad vooruit gaan, maar niet het doen omdat het zo leuk is om moeilijke woorden te gebruiken.
Nee, precies.
En dat is denk ik wel de grootste kunst van elke politici, trainer, leider, wat je moet doen.
Ja.
Hoe simpeler je kan uitleggen, hoe beter. En hoe moeilijk je het uitlegt, is vaak een teken dat je het zelf niet helemaal begrijpt.
Nee, dat is ook wel weer zo.
Denk je dat we er ooit naartoe gaan dat wij het ook helemaal omarmen en normaal vinden dat trainers als Nagelsmann en dat soort types uiteindelijk de boventoon gaan voeren?
Ja, het is wel veel. Ik heb nu ook van jullie geen enkele vraag gehad meer over je bent geen voetballer geweest. Als ik naar mezelf kijk, in het begin ging elk gesprek ging weer over. Ik ben geen voetballer geweest. En we hebben de selectie bekeken. Robin Ruiter is ouder dan jij bent, hè? Hoe is dat nou? Ja, dat komt mij al eigenlijk een jaar niet meer terug.
Kunnen we ook
alleen,
nog doen, hoor.
Als je dat wil. Ik heb die antwoorden er goed in zitten. Nee, maar dat alleen er zullen er wat meer moeten zijn om het helemaal te laten uitdoven. Maar dat Nagelsmann bij Bayern München zit, is natuurlijk wel een hele grote stap daarvoor. Maar in Nederland, ja, ik had wel verwacht dat het wat sneller zou gaan. Dat wat sneller jongere trainers een kans zullen krijgen. Ik hoop vooral dat het uiteindelijk alleen om kwaliteit gaat. Dat die vragen gesteld worden, is het een goede trainer of niet? En niet of het een man of een vrouw is, of oud of jong, of wel of geen oud speler. En voor de stafsamenstelling dan veel meer aandacht zou moeten krijgen. Waarom stel je een bepaalde staf samen? Is dat een cultuurbewaker? Of is dat iemand die daar eigenlijk niets van kan, maar gewoon blijft zitten? Of heeft iedereen een bepaalde functie, een bepaalde rol en ideeën daarbij? En ja, dat is denk ik veel interessanter. Maar zoals in Engeland, dat ze echt programma's gaan vullen met hele tactische besprekingen. Ja, dat zie ik hier niet heel snel gebeuren.
Zou ik zo graag willen.
Ja, ik heb wat mensen ook gesproken bij NOS Ero die zeggen, ja, als we gaan doen, dan kijkt niemand naar.
Nee, dat is ook dat vaak de discussie die wij hebben, ja.
Ja, terwijl in Engeland zie je echt gewoon magneetborden.
Ja.
En dan zie je Jurgen Klopp of zo met een magneetbord schuiven en uitleggen. En oh, zij gingen toen zo en wij gingen...
Maar zou jij durven, als we je zouden uitnodigen?
Ja, en ik heb het met onze eigen media over gehad. Dus ja. Dat ik me afvroeg, hadden wij een wissel gedaan? En zei ik daarna van buiten de kamer om, waarom heb jij helemaal niet gevraagd naar die wissel? En zei, oh ja, dat vind ik wel leuk om te vragen. Maar denk ja, maar zij zeggen ook, ja, uiteindelijk, onze quote bijvoorbeeld zal nooit gaan over tactiek. Want er komen geen kliks op.
Nee.
De quote zal toch iets worden met een beetje emotie en gevoel en een beetje spanning.
Ja.
En de afweging, we gingen punten achterspelen in het laatste kwartier, want ja, denkt iedereen, ja, slap gelul. Dus dat is wel een hele lastige, vind ik, om als Nederland verder in te komen, omdat er blijkbaar gewoon weinig vraag naar is.
Ja. Ja, maar je kan ook denken van, we gaan het steeds meer doen en dan raken mensen vanzelf geïnteresseerd. Maar...
Ja, en dan kom je weer bij het geldverhaal uit.
Ja,
maar levert het genoeg geld op?
Die discussies moeten wij maar onderling gaan voeren.
Arne en Arne Slot en Heitinga morgen uitnodigen voor een nabespreking.
Ja,
dat zou een fantastische televisie opleveren.
Fantastisch, ja.
Ja, en dat geeft ook trainers de kans om uit te leggen dat inderdaad dingen misschien veel logischer zijn dan mensen van buiten denken. En waarom bepaalde wissels gedaan zijn en wat je hoopt te bereiken. En zeker als trainers met elkaar normaal omgaan en ook daarin elkaar niet willen afvallen.
Ja.
Zou het hele mooie tv kunnen opleveren.
Ja, het zou
als
fantastisch
trainers,
zijn.
Zeker ook trainers met elkaar in gesprek gaan daarover.
Ja. Ja.
Ik zou het integraal kijken. Maar
ja, tuurlijk. Tuurlijk, absoluut.
Tijd voor tijdrekken.
We gaan tijdrekken.
Ja.
Je moet ja of nee zeggen.
Ja.
Dat is het idee.
Oh ja, sorry. En je mag één joker inzetten. Ik begin. Zion Fleming of Burak Yılmaz?
Zion Fleming.
Die is nu wel echt episch bezig, hè?
Ja, en Rijk Boerak is een geweldig grote speler. Alleen Sion heeft ook een heel groot aandeel gehad in mijn succes vorig jaar. Dus alleen heel dank daarvoor.
In de knuffel met je ouders.
Ben ik al verplicht om Sion te noemen, maar hoe hij het nu doet. Geweldig. En ik heb het voor mij al een keertje ergens heel voorzichtig genoemd. Maar het zou mij niet verbazen als Sion ooit nog gewoon een oranje komt.
Ja?
Ja,
ja als je zo snel doorontwikkelt. Ik denk dat hij volgend jaar
35 wedstrijden gespeeld, 13 goals, 2 assists.
Ja, ik denk dat hij volgend jaar Premier League speelt.
13 goals, 2 assists.
Ik denk dat hij volgend jaar Premier League speelt. Nou, hij is echt niet zo heel oud nog.
Nee.
Nou, als je al Premier League speelt volgend jaar. En zo
maar jij denkt dat hij
specifieke...
Premier League speelt met Millwall?
Ik denk dat hij sowieso Premier League speelt. Met Millwall of zonder Millwall. Ja. Ja, ik denk dat hij zo opvalt.
Ja,
er is zijn geld zat.
Atleet ook, hè?
Ja, zijn hele lifestyle. Zijn hele brede scala kwaliteit. Het scoren. Ja, de teamspeler. Ja, de hele combinatie. Ik weet niet of Sion het vervelend lukt, zeg maar. Ik zou wel durven zeggen dat hij oranje gaat halen.
Oké.
Okay. Hebben jullie
de quote voor het stukje? Ja. Ik al. Sion Fleming in oranje.
Ja.
Een stroomman in het voetbal zou niet moeten kunnen.
Eens.
Wil je hem nog toelichten? Of,
Ja, als het puur een stroomman is, niet.
Nee.
Maar ik vind wel dat er allerlei constructies zijn waarin een stroomman niet het juiste woord is. Waarin je op allerlei manieren allemaal een goede rol speelt. Bijvoorbeeld Michel Jansen en Schreuder. Ik heb Michel later leren kennen bij Twente. Ja, Stroman, je zit er alleen maar bij en je doet helemaal niks. Maar je zit er alleen maar voor je diploma. Dat vind ik niet kunnen. Dus nee. Als je echt het woord Stroman letterlijk neemt zo, ja. Nee, dan ja. Vind ik het niet kunnen.
Björn Johnson gaat de dubbele cijfers halen dit seizoen.
Ja.
Hoeveel staat hij nu?
4 goals.
4.
Het belangrijkste advies dat Henk de Jong me heeft meegegeven is...
Blijf jezelf.
Ja, dat is ook een mooie.
Ja, wel mooi de band die jullie hebben.
Ja, hebben wat ja, het is bijzonder gebeurd. Hè. Henk zei toen al bij mijn laatste wedstrijd bij Fortuna. Als ik wegga, dan moet jij hierheen komen. Ja, het is helaas heel snel gegaan. Ja. Hij voorbij mijn ontslag en zijn ziekte. Maar wel fijn om nog steeds met hem contact te hebben. Zijn zoon werkt bij ons in de staf.
Ja.
Ze hebben nog veel contact. Ja, een geweldige man. En hopen dat hij heel snel weer gezond hier terug is.
Ja, ja zeker. Laten we dat zeker hopen. En mooi mens inderdaad. Het boek dat ik elke trainer kan aanraden is...
John Wooden. A Lifetime of Observations on and Off the Court.
Kan je een hele korte noot erop zeggen waar het boek over gaat?
Amerikaanse basketbalcoach, studentenbasketbal. Een van de meest succesvolle alle tijden. En eigenlijk gaat het helemaal niet over basketbal. Maar hoe je als trainer omgaat met spelers. Met jezelf, met het proces, met het mentale stuk. Hij heeft de piramide van succes gemaakt. Met alle bouwstenen die te maken hebben met dus alles behalve de sport zelf.
Ja.
Maar vooral hoe wil je als mens, als leider er voor je groep zijn. Een mooie TED-talk ook, als je niet van lezen houdt. Dus echt een... Ik heb hem van Pijn Leinders toen gehad. En echt een mooi boek.
Mooi.
Mijn droomclub in het buitenland is?
Zo. Valencia.
Lijkt me een
leuk leven. Nee, ik heb niet echt een droomclub. Dus ik moet gewoon denken aan leuk.
Eigenlijk is gewoon de mooiste stad.
Ik zoek een mooie stad. Sevilla, Valencia, een beetje die hoek te zoeken.
Valencia is een topstad.
Ik heb niet echt een droomclub. Maar als je dan vraagt qua land, zou Spanje wel echt een fantastisch leven zijn. Ook heb je daar waarschijnlijk ook geen tijd om van te genieten als trainer.
Nee,
maar,
precies.
Maar eigenlijk dus geen droomclub, maar Valencia of Sevilla, zoiets is wel een...
Mooie stad.
Klinkt goed.
Snap ik wel. Ooit word ik hoofdtrainer van FC Utrecht.
Ja.
Mooi. De term kroonprins van het Nederlandse trainerschilde moeten we nooit meer gebruiken.
Ben ik wel met je eens.
Ja?
Ja.
Ik noem Robert Oudmaaske nog altijd de kroonprins.
Hou die maar met Robert gewoon. De eeuwige kroonprins.
Nee, hij dreigt nu een beetje het wiegers te worden.
Ja, we hebben nu ook Wouter.
We noemen de hele tijd de kroonprins.
Meneer de kroonprins.
Maar dat wil hij helemaal niet, want dan weet hij dat het misgaat.
Ik heb hem gelukkig bijna niet gehad.
Ja, jij bent hem ontlopen, hè? Ja. Heb je wel massa mee gehad?
Ja, we gingen heel snel de short meter in.
Ja.
En dat, verder is er niks geks gebeurd die periode.
Nee. De speler waar ik de meeste tijd en energie in heb gestoken is?
Lastige. Giovanni Troepé. Ik heb hem in de onder 12 gekregen bij Utrecht. In de onder 16 gehad. Toen hij bij 1 kwam gehad. Als assistent trainer bij 1 gehad. Nou, daar nog veel contact mee gehouden. Dus echt zijn hele voetballoopbaan. Heel veel
van
jaren samengewerkt. Van jongs af aan tot speler van het jaar bij Utrecht. En nu nog steeds contact. Hij zit in Bulgarije nu, maar nog steeds contact mee.
Ja, ik wist ook niet waar hij speelde.
Ja.
Bulgarije, dus grappig. Als Ten Hag een assistent bij United nodig heeft, dan mag hij me bellen.
Hij mag altijd bellen.
Ik wist dat je dit ging zeggen ook.
Ja, natuurlijk mag hij bellen.
Ja.
Ja.
Zeg je ook ja?
Nu zit ik hier. Nu niet, ik natuurlijk. Heb gewoon een contract, maar stel ik zou geen club hebben en zou bellen, zou ik zeker ja zeggen.
Ja.
Ja, maar het werken met Erik is geweldig en het werken bij zo'n extreme topclub is ook geweldig. Dus hoe leuk ik het hoofdtrainersvak ook vind, alleen al om die twee redenen, zou ik volmondig ja zeggen.
Ja.
Tegelijk, als je zou vragen, zou je dan het hoofdtrainerschap missen? Ja.
Ja.
Maar dat is gewoon weer anders.
Het is gewoon het leukst. En het
niet altijd, maar wel gewoon hetgeen waar ik het meest voldoening uit kan halen.
Ja.
Maar ja, zo'n club, zo'n trainer, moet je geen seconde over nadenken.
Ja. Nou, nu even de slechtste, want je hebt verloren. Dus laten we hopen voor je dat je over een paar weken weer de beste bent.
Ja, zo snel kan het gelukkig ook gaan.
Ja.
Thanks.